Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar het woord van God lezen uit Filippenzen 3, vanaf vers 12. Fijn dat je er vanmorgen bent om samen met kinderen van de Heere hem te zoeken en hem te aanbidden, maar ook door hem onderwezen te worden. We gaan dat doen vanmorgen dus uit de Filippenzenbrief. En het thema is Christusgericht leven. En ik wil dat uitwerken in 5 aansporingen. Je zou kunnen zeggen 5 uitdagingen in de groei naar geestelijke volwassenheid. Eigenlijk is dat misschien wel de beste titel. 5 uitdagingen in de groei naar geestelijke volwassenheid. En die halen we uit hoofdstuk 3, vanaf vers 12 tot en met 21. Ik begin te lezen bij vers 12. Paulus zegt daar, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. En wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, ik zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We zijn bezig met de Filippenzenbrief en Paulus spreekt daar heel veel over de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen hoofdstuk 1, even voor om onze gedachten een beetje te bepalen, hoofdstuk 1 heeft hij gesproken, Christus die mijn leven is, hoofdstuk 1 vers 21. Hoofdstuk 2 heeft hij vooral gesproken, Christus die mijn gezindheid is, mijn mindset, mijn manier van handelen, hoofdstuk 2 vers 5. En in hoofdstuk 3, we hebben daar vorige keer al ook over nagedacht, komt denk ik de kerntekst in 3 vers 14, Christus die mijn doel is. Christus die mijn doel is. Hij zegt daar, ik heb dat net gelezen, één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Daar heb je hem. Jaag ik naar het doel. Christus gericht leven. Dus jagen naar het doel. 5 uitdagingen, broeders en zusters, voor ons die op weg zijn. Want voordat ik wat zeg over vers 14, is het goed om te beseffen dat Paulus in een soort van beeld spreekt. Hij spreekt in beeldspraak. Voor ons is dat misschien niet meer heel duidelijk, maar voor de lezers van toen, die de Griekse wereld kenden, Filippi was een Griekse, Romeinse kolonie, daar gebruikt Paulus dit beeld voor, namelijk het beeld van een renbaan. Eén ding doe ik vergeet wat achter is, en ik strek mij uit en ik richt me op het doel, en daarmee bedoelde hij natuurlijk de finish, de eindstreep. Christus gericht leven. Leven met het oog op de finish. Ja, dat gaan we vanmorgen met elkaar overdenken. Voor alle duidelijkheid, voordat ik aan die eerste uitdaging begint, wil ik dit nog zeggen. Stel dat we Paulus zouden vragen, waar ren jij voor in die renbaan? Waarom ren jij? Ren je om gered te worden? Dan weet ik zeker dat Paulus met alle stelligheid zou zeggen, nee, nee en nog eens nee. Of zoals hij wel vaker zegt, volstrekt niet. Want hij heeft in het stuk daarvoor, daar hebben we vorige keer met elkaar over nagedacht, heeft hij net duidelijk gemaakt dat wat je ook doet voor God, al ben je de meest religieuze mens, dat je de zaligheid nooit kunt verdienen. Hij zegt, ik was de meest onberispelijke, heeft hij aan het begin van hoofdstuk 3 gezegd. En toch, hij heeft dat allemaal van tafel geschoven, al die rechtzinnigheid, al die godsdienst. Hij zegt, het is voor mij vuilnis, want ik heb de gerechtigheid van de Heer Jezus gezien. Ik heb zijn heerlijkheid gezien. Dat is goed om te beseffen. Je staat niet in de renbaan, broeder, zuster, om de hemel te bereiken. Want op het moment dat wij voor de eerste keer ons geloof, ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen, dan hebben we ons toegangsbewijs, namelijk het bloed van de Heer Jezus, aan de deurposten van ons hart ontvangen en zijn we hemelburger. Dat is geweldig. We komen hier vanmorgen niet samen om dichter bij de hemel te komen of om meer kans op de hemel te maken. Daar komen we niet voor samen. We komen samen, toch? Omdat we hemelburgers zijn. Omdat we gerechtvaardigd zijn. We rennen daar niet voor. We rennen voor iets anders. Theologisch gezegd, we rennen om meer op Christus te lijken. We rennen in de heiligmaking. We rennen met het oog op de finish, want spoedig zullen wij hem zien. Dat zongen we net met elkaar uit volle borst. Spoedig zullen wij hem zien. En ik verlang, Heer Jezus, als ik daar bij die finish kom, ik verlang niet met lege handen te komen. Even kort door de bocht. Ik wil niet met een 6- de hemel in. Maar ik verlang nu al hier op aarde meer, Heer Jezus, op u te gaan lijken en mijn leven op u te richten. Christus gericht leven. Nou, dat gaat niet vanzelf. Als je een tijdje op weg bent met de Heer, dan weet je dat dat niet vanzelf gaat. Of bij jou wel. Dan zou ik graag met je willen praten naar de dienst. Het gaat niet vanzelf. En daar schrijft Paulus deze brief voor, want hij schrijft aan geredde christenen en hij spoort hen aan om de Heer Jezus te verwachten en meer op hem te gaan lijken. En daarom die 5 aansporingen. Tenminste, ik heb er 5 uitgehaald. 5 aansporingen in de renbaan. Wat is het eerste? Kijk mee in vers 12. Wat zegt Paulus daar? Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Nou, Paulus zegt, ik ben volmaakt in de Heer Jezus geworden. Dat heeft hij net betoogd in het stukje ervoor. Maar hij zegt, jullie moeten geen verkeerde conclusies trekken. Jullie moeten geen verkeerde conclusies trekken. Ik ben er nog niet. Niet dat ik al volmaakt ben. Wat bedoel je, Paulus? Je bent in Christus toch volmaakt? Amen. In de Heer Jezus heb ik alles ontvangen. Colossenzen 2 vers 10. Als je meeschrijft, moet je die tekst opschrijven. Daar staat, wij zijn in hem volmaakt geworden. Maar hier zegt Paulus, ik ben nog niet volmaakt. Wat bedoel je, Paulus? Nou zegt hij, ik ben in Christus positioneel volmaakt. Smetteloos in Gods oog. Maar hier op aarde heb ik nog een hele hoop. Ik kan nog heel veel groeien in mijn relatie met de Heer. Nog heel veel groeien in gelijkvormigheid aan Christus. Ik ben er nog niet, zegt hij. Ik ben nog niet volmaakt. En daarom is mijn eerste uitdaging, of de eerste uitdaging uit dit gedeelte is, een heilige ontevredenheid, een heilige onvoldaanheid. Een volwassen christen is onvoldaan. Met andere woorden, ik heb genoeg aan hem, maar ik krijg geen genoeg van hem. Er is altijd meer te leren. Als je vanmorgen zegt, ik ben in Christus, in Gods ogen volmaakt, dan zeggen we daar hopelijk met z'n allen amen op. Maar we zeggen ook amen als iemand zegt, en tegelijkertijd kan ik op aarde, zolang ik hier ben, nog ontzaggelijk veel van hem leren. En leert de Heer mij telkens nieuwe dingen. Ik ben er nog niet. En dat is een heel belangrijk besef voor een christen. Wist je dat? Dat hij beseft, ik ben werk in uitvoering. Paulus zegt dat tegen de Filippenzen. Als de apostel. Hij zegt, ik ben er ook nog niet. Ook ik heb nog heel veel dingen te leren. En daar sta ik voor open. Sterker nog, ik sta er niet alleen voor open, ik verlang er ook naar. Ik ben heilig ontevreden om meer van hem te leren. Hij is ook onderweg. Heb jij dat besef ook? Christenen die de indruk geven, de indruk wekken. Ik ben er. Ik heb alles geleerd. Wil je wat weten, dan moet je bij mij zijn. Dat is vreselijk. Dat wekt afschuw. Nee, juist hier spreekt een volwassen, gerijpte christen, Paulus, in de gevangenis. En hij zegt, ook ik ben nog niet volmaakt. Ook ik wil nog leren. Ook voor mij is er nog terrein te winnen. Ook ik kan Christus nog dieper leren kennen. Dat is mooi als je met zo'n verlangen ook naar de samenkomst komt. Als je in zo'n verlangen 's morgens je stille tijd houdt, je Bijbel leest. Christenen die voor heel de tijd roepen, oh dat weet ik al, dat weet ik al. Vertel mij niks meer. Daar ben ik niet zo gerust op. We hadden laatst een Engelse spreker op de Bijbelschool, een Amerikaanse spreker. En die heeft elke dag wel 1 of 2 keer gezegd, you can always go deeper in the Lord. Je kan altijd meer van hem leren kennen. Heb je dat verlangen? Heer, ik ben helemaal tevreden met u. Maar tegelijkertijd ben ik ook ontevreden, want ik wil u dieper leren kennen. Nou, daar heeft hij ook meer over gezegd in vers 10 en vers 11. De eerste kenmerk. Besef dat je nog onvolmaakt bent. Wees heilig ontevreden om meer van hem te leren kennen. Tweede uitdaging. Kijk in vers 14. Hij zegt daar, maar 1 ding doe ik. Daar stop ik even met lezen. 1 ding doe ik. Hier zie je, een volwassen christen is een vastbesloten christen. Dat is de tweede, vastbeslotenheid. Vastbeslotenheid. 1 ding doe ik. Dat betekent, ik doe niet 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingen. Maar 1 ding. Om even in het beeld van de sport te blijven. Stel dat wij hem Max Verstappen. Dus voor degenen die niet zo in de sport thuis zijn. Dat is die Formule 1 man. Stel dat we die zouden ontmoeten. En we zouden aan hem vragen. Wat doe jij om in de Formule 1 wereld zo succesvol te zijn. En we zouden een dagje of een weekje met hem meelopen. Dan zou je erachter komen, deze man, deze Max, dat is een man van 1 ding. Heel zijn leven staat in het teken van dat ene. Toch? Om de prijs te bereiken. Om de prijs te behalen. Om de finish te behalen. En wel met een goed resultaat. Hij zegt, richt ik mijn hele programma op in. Daar stem ik mijn voedsel op af, mijn slaaptijden op af. Dat bepaalt mijn agenda. Dat bepaalt mijn prioriteiten. Want ik heb de finish voor ogen. Ik heb die medaille voor ogen. Nou, als Max dat doet, Max Verstappen dat doet om die aardse medaille te behalen.
die hij bij zijn dood niet mee kan nemen. Ik heb wel eens gehoord dat je die terug moet sturen naar het Olympisch Comité. Ik heb hem zolang ik hier op aarde leef. Ze jagen voor een vergankelijke krans, zegt Paulus, die sporters, 1 Korinthe 9. Wij jagen naar een onvergankelijke krans. En daarom, zegt Paulus, 1 ding doe ik. Nu stoppen we over Max Verstappen en nu stoppen we ook even over Paulus. En wil ik aan jou vragen, ben jij een christen van het ene ding? Eén ding bepaalt mijn agenda. Eén ding bepaalt mijn keuzes. Mijn verlangens richten zich op dat ene ding. Of is het christelijk geloof voor jou een soort hobby die je erbij doet? Ik ben met allerlei dingen druk. En ik ben ook een christen. Dan moet deze tekst je aanspreken. Want één ding betekent, de Heere heeft mij op het punt kunnen brengen dat ik zeg, ik ga nog maar voor één ding. Mijn hele leven staat in dat teken. Eén ding doe ik. Vanmorgen lazen we Psalm 27. Daar zegt David, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven, hoor je dat? Van A tot Z, al de dagen van mijn leven, in de tegenwoordigheid van de Heer mag verkeren. Eén ding doe ik. En Jezus zei tegen Martha, die druk was met goede dingen. Eén ding is nodig. Even naar het niveau van het leven. Wat is voor jou, wat is voor u de grootste concurrent van het beste? Van dat ene ding. Wat concurreert in jouw leven met dat ene ding? Weet je wat dat in mijn leven vaak is? Dat is niet het slechte, maar vaak het goede. Iemand heeft ooit gezegd, de grootste concurrent van het beste is het goede. Het geoorloofde. Daar waarvan je zegt, ja, daar is toch niks mis mee? Is het verkeerd om een nieuw huis te kopen? Is het verkeerd om daar 3 ton in te stoppen? Is het verkeerd om een nieuwe studie te gaan doen? Is het verkeerd om mijn bedrijf uit te breiden? Nee, in de aard niet. Maar als je vanmorgen aanvoelt dat het concurreert met het beste. Als je zegt, daardoor kan ik, als ik eerlijk ben, niet meer zeggen. Als ik mijn agenda bekijk van de achterliggende maanden. Als ik kijk hoe ik mijn tijd heb ingedeeld. Als ik tijd waar ik mijn geld aan uitgegeven heb. Kan ik niet meer zeggen, één ding doe ik, maar ik doe meerdere dingen. En Paulus zegt, een volwassen christen moet leren dat het leven hier op aarde om één ding geleefd wordt. En dat is om Christus. Je zou je af kunnen vragen, ik zou me af kunnen vragen, hoe komt het dan dat al die andere dingen, die vergankelijke dingen, dat nieuwe huis en die nieuwe auto en die nieuwe baan en die nieuwe studie, hoe komt het nou dat dat zo aantrekkelijk is? Dat er in mijn hart toch iets is van, ja, dat, daar word ik toe aangetrokken. Mag dat dan niet? Nee, dat is niet de vraag. De vraag is, waar ben je nou het meest van onder de indruk? Paulus zegt in vers 12, vind ik een van de mooiste versen uit de Filippenzenbrief. Hij zegt, ik ben door Christus Jezus gegrepen. Wat heeft deze tijd? Wat is er in de gemeente een gebrek aan christenen die kunnen zeggen, één ding doe ik. En Paulus kon het zeggen, want hij zegt, de Heer Jezus heeft mij in mijn kraag gegrepen. Ik ben door hem gefascineerd. Ik heb de Heer Jezus voor ogen. Ik ben vol van hem. Vol van zijn menswording. Heer Jezus, dat u de hemel wilde verlaten. Ik heb het al 1000 keer gehoord, maar opnieuw ben ik ervan onder de indruk. Dat u de heerlijkheid verliet om mens te worden. En dat u mij op het oog had om mij tot uw kind te maken. Maar dat niet alleen. Heer Jezus, dat u het kruis verdroeg. Heer Jezus, dat u met glorie en macht opstond uit de dood. En dat u nu zit aan de rechterhand van de Vader. En dat wij in een levende verbinding met u staan. Vroeger was voor mij de hemel gesloten. Toen keek ik uitsluitend naar de aarde. Maar nu is de hemel open. Ik heb zicht op de troon. Ik weet me een hemelburger. En daarom zeg ik, ik wil maar één ding. Ik jaag naar het ene, naar het beste, omdat ik de Heiland in de ogen heb gekeken. Er is in mijn hart een verlangen naar Hem. En als dat verlangen gaat kwijnen, als dat verlangen minder wordt, als we druk zijn met van alles en nog wat, dat kan zelfs in de kerk, wist je dat? In de gemeente. Druk met allemaal goede dingen, maar het beste kwijnt. Ja, dan zeg je dit niet na. Eén ding doe ik. Jezus zei tegen die rijke jonge man. Eén ding ontbreekt jou. Het kan zo zijn dat het voor jou vanmorgen geldt. Eén ding ontbreekt je. Rijke jonge man. Terwijl Jezus zei, ik bemin je. Er staat, Jezus had hem lief. Die man. Grijpend, hè? Eén ding ontbreekt je. Je zit vastgeplakt aan deze aarde. Verkoop het allemaal. Volg mij. En je zult een schat in de hemel hebben. Je wordt een hemelburger. Weet je waar dat over gaat of niet? Waar ben je meer van onder de indruk? Van die aardse erfenis of van die hemelse erfenis? Waar loop je nu warm voor? Wat drijft je om de dingen te doen die je doet? Als je de achterliggende week bekijkt, 7 dagen. Wat heeft je nu gedreven? Ja, inderdaad. We kunnen nog veel leren. Ik ook. Maar als het vanmorgen in je hart is om te zeggen, één ding, Heer Jezus, ik wil u kennen. Dat is mijn grootste schat. Dat huis, die auto, die baan. Als u het wil, het kan me gestolen worden. Ik hang er niet meer aan. Want ik heb mijn ogen gericht op die erfenis die nooit vergaat. Onvergankelijk. Jezus zei tegen de discipelen, verzamel geen schatten op de aarde. Roest komt erin. Ik weet niet of er toen al auto's bestonden, volgens mij niet. Maar Jezus sprak toen al over roest. Dieven kunnen stelen. Maar verzamel je schatten in de hemel. Waar geen roest en geen dieven zijn. En schat dat nooit van je zal worden weggenomen. Hoe ga je dan leven op de aarde? Nou zo, zoek eerst het koninkrijk. En al het andere wat je nodig hebt, die boterhammen en die auto en dat huis, zegt de Heer, laat dat nou maar aan mij over. Het zal je erbij gegeven worden. Het is onbezorgd leven, waardoor je je bezig kunt houden met het ene ding. Maak je het een beetje mee voor morgen? Vast besloten. 3. Ik lees verder in vers 14. Wat doet hij dan? Ik vergeet wat achter me is. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is. In Christus Jezus. Het derde is, een volwassen christen is doelbewust. Doelbewust. Hij kijkt niet meer naar achter, maar hij kijkt naar voren. Beter gezegd, hij kijkt naar boven. Jezus heeft gezegd, als iemand achterom kijkt, Lucas 9, vers 62. Als iemand achterom kijkt, is die ongeschikt voor het werk in het koninkrijk. Je moet niet vastzitten aan je verleden. Paulus zegt, dat vergeet ik. Nou, misschien kan je daar een vraag over hebben, even heel praktisch. Hoe kun je nu je verleden vergeten, dat wat achter is? Nou, Paulus bedoelt met vergeten. Ik merk soms dat daar onder christenen toch een verkeerd beeld van leeft. Hij bedoelt met vergeten niet dat je een soort hypnose ondergaat, dat je niet meer weet wat er gebeurd is. Nee, vergeten betekent, ik zit er niet meer aan vast. Ik ben er niet meer door gebonden. Ik word er niet meer door beïnvloed. Want als Paulus zijn verleden, als dat zijn heden had bepaald, dan had hij elke dag geleefd bij het feit, ik heb de gemeente van God vervolgd. Nou, dat is hij niet vergeten, soms spreekt hij daar nog over, maar het bindt hem niet vast. Het verhindert hem niet om de Heer te volgen. Ons verleden, wist je dat, bepaalt onze toekomst niet. Nou, veel christenen zitten wel vast aan hun verleden. Dat wat achter is. Dat kan, ik noem even wat dingen. Weet je, waar kun je aan vastzitten? Nou, je kunt geteisterd worden door spijt en wroeging over hoe je vroegere leven hebt geleid. Ten diepste kun je dan Gods vergeving niet accepteren. Dat de Heer Jezus gezegd heeft, als je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Wat ook je verleden, wat je kan binden in het heden, is onvergevingsgezindheid. Soms heb je dat wel eens, hè? Je spreekt met christenen. Ze zeggen, hoe gaat het met je? En ze beginnen als het ware automatisch over het verleden. Een soort van slachtofferrol. Wat kan nog meer je vasthouden uit het verleden? Nou, dat kan bijvoorbeeld je succes op aarde zijn. Ik noemde net die rijke jonge man. Maar een christen, die is niet bezig met het verleden, maar hij richt zich op het heden naar de toekomst. Want Paulus zegt, ik jaag naar het doel. En jagen, dat is een inspanning leveren. Intense inspanning om te behalen wat voor je ligt. Geen zijpaadjes. Geen afleiders. Nee, ik richt me op dat wat voor ligt. En dan zegt hij, ik richt me op de prijs. Nou, daar zijn heel veel verschillende uitleggingen van. Van wat is nu die prijs? Ik wil vanmorgen maar één ding noemen. Als Paulus spreekt over de prijs, dan heeft hij het heel vaak over de beloning die een christen zal ontvangen als hij voor de rechterstoel van Christus verschijnt. Iedere christen zal daar komen, 2 Korinthe 5 vers 10. Wij worden allen geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Christenen komen daar niet om beoordeeld te worden, want dat zijn ze al. Ze hebben hun bewijs van gerechtigheid al ontvangen, maar ze komen daar met hun leven. Daar zal de Heer, hoor je dat? Daar zal de Heer bepalen in hoeverre ons leven bruikbaar was voor hem. Paulus zegt, ik ben bezig met dat moment dat ik straks voor de Heer Jezus zal staan. En vastgesteld zal worden of mijn leven alleen maar schade was, onbruikbaar was, of dat er loon was. De Heer Jezus zal daar staan en hij zal mijn leven overzien. Ik ben niet bezig met wat andere mensen van mij vinden. Maar ik ben bezig met wat de Heer Jezus straks van mij zal zeggen als ik voor hem sta. Ik jaag naar dat doel. Ik heb de eeuwigheid voor ogen. Laten we die gezindheid hebben. Nou, als je dat concreet toepast op ons, die derde, hey, die had het over die vastbeslotenheid en dat derde, dat doelgerichtheid. We moeten ons christenleven niet maar een beetje leven, niet zomaar een dotje doen, zegt Paulus. Maar besef dat er een moment komt dat de Heer zal zeggen, goede en getrouwe slaaf, over weinig was je trouw. Kom binnen in de vreugde van de Heer, over veel zal ik je zetten. Of dat hij zal zeggen, luie slaaf. Je hebt je gaven niet gebruikt. Op aarde. Toen je in die renbaan zat, heb je niet gebruikt voor hem die alle eer ontvangt. Ik weet niet hoe oud je bent. Er zitten allerlei verschillende leeftijden. Maar besef, als je de Heer hebt leren kennen, dat hij een doel heeft met je leven. Dat geldt voor iedere christen, of je thuis bij de kinderen bent, of je in het werkzame leven staat, in de gemeente, of je nu oudste bent, of diaken, of je bent dat niet. God heeft met ieder van zijn kinderen een doel. En hij heeft een plan, hij heeft werken voorbereid. En ik vind het soms verdrietig als je christenen tegenkomt die dat zich dat nauwelijks bewust zijn. Waar ben je mee bezig? Ja, ik leef mijn leventje. Weet jij wat de Heer van jou vraagt? Ben je daarmee bezig? Paulus zei gelijk toen hij de Heer Jezus ontmoette, wat wilt u dat ik doen zal? De Heer heeft jou gaven gegeven. Jij hebt misschien gaven ontvangen die anderen niet hebben. En de Heer zegt, ik wil dat je dat beschikbaar stelt, dat je dat gebruikt voor mijn glorie. Niet voor jezelf, maar voor mij. En daarmee wil ik je gebruiken. Ook al denk jij misschien dat je totaal onbruikbaar bent. De Heer heeft een plan met je leven. Wees daar werkzaam mee. Sla zijn stem niet in de wind als die je roept. Om die gaven in te zetten. En richt je op het doel wat voor je ligt. Paulus zegt, laten wij als volwassen christenen, vers 15 en 16, die gezindheid hebben. Ik hoop dat dat je kenmerkt. Hij komt bij een afsluiting. Hij zegt in vers 17... Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Volg mij na. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken. Ik zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Daar stop ik even nu. Ik kom bij de vierde. Sluit je aan bij goed gezelschap. Dat is de vierde uitdaging. Sluit je aan. Of wees deel van goed gezelschap. Hier zou je heel veel over kunnen zeggen. Dat zou ik ook heel graag willen doen. Maar dat gaat niet. Daar is de tijd, hebben we niet voor. Maar Paulus zegt hier, jullie moeten de goede voorbeelden volgen. Vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers. Want er zijn in de eindtijd, en daar leven wij in, als Paulus daarin leefde toen in de eerste eeuw, dan wij nog meer in de 21ste eeuw. Er zijn in de eindtijd voor christenen verkeerde voorbeelden te volgen. Mensen die een uiterlijke belijdenis hebben, maar die ten diepste een vijand van het kruis zijn. Nou, wat dat precies inhoudt, dat moeten we vanmorgen even laten liggen. Maar je zou kunnen denken aan religieuze mensen, als je de context van het hele hoofdstuk neemt. Mensen die bezig zijn met allerlei dingen voor God te doen. God willen dienen op hun manier. Een uiterlijke vroomheid hebben. Maar ze zijn vijanden van het kruis, zegt hij. Pas op, volg hun voorbeeld niet. Wat is van belang in je groei naar geestelijke volwassenheid? We hebben drie dingen gehad, maar de vierde is verkeer onder navolgenswaardige christenen. Volg de goede voorbeelden. En in het eerste wat je daarbij zou kunnen zeggen is, maak deel uit van de gemeente. Daarvoor heeft God de gemeente gegeven. Maar twee, als je dan in de gemeente bent, door geloof en wedergeboorte een levend lid, span je dan ook in. Gebruik je gaven. Wees gericht op het doel en zoek gemeenschap met broeders en zusters van wie je iets kunt leren. Weet je wat Satan wil in de eindtijd? christenen isoleren. Dat ze alleen zijn. Maar kom samen. In de bidstond, in de Bijbelstudie. Maar ook informeel, bezoek elkaar. Wees in contact met elkaar. Draag verantwoordelijkheid voor elkaar. Hoe gaat het met je? Van de week kreeg ik een vraag via WhatsApp van een broeder. Hij zei, Leander, geniet je nog van hem? Wat een mooie vraag. Draag zorg voor elkaar. Verkeer jij in goed gezelschap? Heb jij broeders en zusters die voor je bidden? Ben je lid van een gezonde gemeente? Hoeveel christenen vandaag de dag, die leven niet maar wat, dan een dienst daar en dan een dienst daar, of die volgen een spreker? Maar je zult niet geestelijk verder groeien als je je niet begeeft in een kring van medechristenen en bereid bent om daar je gaven in te zetten. Er voor hen te zijn en ook zelf gediend te worden. Je kunt zomaar de verkeerde voorbeelden volgen. Echt belangrijk. Het christelijk leven is geen glijbaan, maar een renbaan. En je rent niet alleen, maar je rent in een team. Je rent in een team. Verkeer in goed gezelschap. Als laatste, nummer 5. Prachtig. Leef als een hemelburger. Leef als een hemelburger. Vers 20 en 21. Paulus zegt daar, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Eerlijk is eerlijk, wij leven in een tijd waarin er van de aarde een enorme aantrekkingskracht uitgaat. Je kunt, zonder dat je het soms in de gaten hebt, gaan leven voor het tastbare leven. Lekker eten en drinken. Noem maar op. We hadden het er net al over, hè? Paulus zegt, leef vanuit je hemelse nationaliteit. Ons burgerschap is in de hemel. Weet je wat een kenmerk van een christen is? Die denkt vanuit de hemel. Hij is met Christus in de hemel gezet. En hij bekijkt de dingen. Zijn denken is hemels. In de zin van, hij bedenkt de dingen die boven zijn. En op die manier kijkt hij naar de aarde. Dan kom je heel anders in het leven te staan. Dan ga je heel anders leven. Dan relativeert de aarde en alles wat je hier kunt bereiken en alles wat je hier kunt zijn. En je gaat denken van boven naar beneden. Wat telt voor God? Wat is in Gods oog belangrijk? Je staat met je benen op de aarde, maar je loopt met je hoofd in de hemel. Het gaat hier om je paspoort. Ons burgerschap. Van welk rijk ben jij er een? Ons burgerschap is in de hemel. Mijn paspoort draagt het hemelse stempel. Daar is mijn thuis. Daar hoor ik. Daar leef ik. Ik leef volgens de principes van dat koninkrijk. En daar ben ik naar op weg. Leef met je ogen gericht op de hemel. Nou, wat moet een hemelburger weten? Daarmee sluit ik mijn boodschap af. 1 is, je naam staat in de hemel. Hoofdstuk 4 vers 3 zegt, je naam staat in het boek van het leven. Is dat geen bemoediging? We weten van vluchtelingen, van asielzoekers, dat die hier soms een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. En plots moeten ze verschijnen op het kantoor en ze horen, je naam wordt gewist uit de Uit het boek, uit de lijst van de Nederlanders, van degenen die in Nederland mogen verblijven. Zou je je spullen willen pakken en volgende week willen vertrekken? Wat aangrijpend. Nou, Paulus zegt hier, onze namen staan in het boek des levens. Als wij straks daar verschijnen, dan zijn we niet onbekend. Er wordt op ons verwacht. Onze namen staan in het boek van het leven. Onuitwisbaar. Wat moet een hemelburger nog meer weten? Dat hij hier op aarde al hemels gaat leven. Het wordt zichtbaar. Ja, als een Chinees in Nederland leeft, dat zie je. Aan zijn manieren, aan zijn manier van praten, aan zijn manier van eten, aan zijn kleding. Aan wat hij doet, wat hij niet doet, noem maar op. Je ziet, hij komt uit een ander land. Dat is geen echte, dat is een vreemde. Dat is met hemelburgers ook zo. Die worden herkend. Die worden herkend. Weet je wat een hemelburger ook moet weten? En als je er een bent, als je er een bent, dan moet jij het ook weten. Is dat wij de Heer van de hemel verwachten. Vers 20. Wij verwachten hem. Want spoedig zullen wij hem zien. En zal de Heer Jezus verschijnen. In een ondeelbaar ogenblik. Zal hij daar zijn? En zal hij de gemeente meenemen? Dan gaat hij de gemeente thuis halen, waar zij hoort. Want hier op aarde zijn we zeg maar pelgrims, hè? We zijn onderweg en we weten, daar horen we. Daar zijn we naartoe op weg. Dat is het doel. Daar leef ik voor. En we verwachten de Heer Jezus Christus. En ik wil daar gewoon van vragen aan jou. Is die verwachting voor jou nog levend? Dat de Heer Jezus vandaag kan verschijnen. Ik geloof als wij de Bijbel, ook als het gaat om de toekomst, biddend lezen, dat wij erachter komen dat de moment dat de Heer Jezus voor zijn gemeente verschijnt, ieder moment kan aanbreken. Als we zien wat er in Israël gebeurt. Hoe God zijn volk thuis brengt. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Met Israël niet, met de gemeente niet. En Paulus zegt hier, die hemelburgers, die verwachten hem. Die verwachten hem. En wat zal er gebeuren? De Heer Jezus zal verschijnen. De gelovigen die in de Here ontslapen zijn. Die zullen in dat ondeelbare ogenblik opstaan. Uit de doden. Van tussen de doden uit, de gelovigen die in Christus zijn, zegt Paulus 1 Thessalonicenzen 4, die zullen eerst opstaan. Wat een moment zal dat zijn. Allen in de achterliggende eeuwen die de Heer Jezus hebben lief gehad, die plotseling op dat moment, als de Heer Jezus daar verschijnt, op hetzelfde moment worden ze levend en staan op uit het graf. En Paulus zegt, wij die levend overblijven tot de komst van de Heer. Vind ik zo mooi dat hij dat zegt. Hè? Hij verwachtte niet dat hij nog zou sterven. 1 Thessalonicenzen 4. We zeiden, wij blijven over, levend. Zo sterk was die verwachting in zijn hart dat de Heer Jezus spoedig zou komen. Hij zegt, dat maak ik nog mee. Dan kan je zeggen, dat heeft hij misgehad en dat heeft hij niet misgehad. Want het bepaalde zijn verlangen, het bepaalde zijn agenda. Daardoor kon hij zeggen, één ding doe ik. Omdat hij de Heer Jezus verwachtte. Als je rekent met zijn spoedige bezoek, met zijn spoedige komst, dan verandert dat je gedrag en je focus van vandaag. Als je wist, broeder, zuster, dat de Heer Jezus vanavond verschijnt. Om je thuis te halen. Het kan zomaar zijn dat je zegt, dan heb ik vanmiddag nog wat te doen. Dan heb ik nog wat recht te zetten. Of dan heb ik nog wat te getuigen. Daar wil ik een aantal mensen nog over hem vertellen. Want ik verwacht hem spoedig. Ga je heel anders leven? Dan gaat die gezapigheid eruit. Die slaperigheid. Van waaruit wij, vers 20, de Heer Jezus verwachten. Die levende gelovigen. En die twee groepen, die opgestaande doden, die dus niet meer dood maar levend zijn. Met die levenden die overgebleven zijn, zie je het voor je? Nou, ik niet, ik weet niet hoe het zal zijn. Maar het gaat gebeuren, zegt de Bijbel. Die twee groepen, die zullen samen één gaan, één zijn. En die gaan samen de Heer tegemoet in de lucht. En hij zegt, dan zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Eindelijk thuis. Ik hoorde van een zuster, een oude zuster die laatst overleden is. Mooi leven gehad. Kinderen en kleinkinderen stonden onder haar sterfbed. En ze zei, ik ben God dankbaar voor alles wat hij mij in jullie gegeven heeft. En voor de tijd die ik met jullie vader heb gehad. Dat was prachtig. Maar om eerlijk te zijn, zegt ze, ik heb hier op aarde nooit echt kunnen wennen. Ik heb nooit echt kunnen wennen. Maar nu gaat het moment aanbreken. Dat ik hem zal zien. En Paulus zegt, weet je, wat je dan ook moet weten, is dat je een ander lichaam zal hebben. Die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ik weet niet hoe dat zal zijn. De Heer Jezus had een verheerlijkt lichaam. Na de opstanding. En Paulus zegt hier, dit is zo geweldig, dat onze erfenis die voor ons ligt. Hij zal ons lichaam gelijk maken aan zijn lichaam. Heb je er een beetje zin in? Ons lichaam is nu vernederd. We bidden nog voor zieken. Broeder uit de gemeente net. Maar die tijd gaat voorbij. Want straks hebben wij een verheerlijkt lichaam. En zullen wij hem gelijk zijn. Leef als een hemelburger. Verwacht de stad die fundamenten heeft. Ik sluit af met een vraag. Moet jij maar het antwoord geven in je hart. Is een christen gezegend of is die gezegend? Als je hier zit en je zegt, deze geheimen ken ik niet. Zou ik zeggen, trek met ons mee in die stoet. De heiland tegemoet. Blijf niet achter. En je zult voor altijd delen in zijn heerlijkheid. Amen.